Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde.
Ik ben Gijs Boerwinkel. Vandaag gaan we het hebben over het ambacht van het maken. Want die staat onder druk. We repareren nauwelijks meer, we kopen te veel spullen van ver weg en maken zelf te weinig. Terwijl maken juist iets is waarmee je veel kan bereiken. Het kan heel duurzaam of goedkoop, maar het is ook leerzaam en leuk. Sommigen zeggen zelfs, door te maken begrijp je de wereld om je heen beter. Daarom heb ik twee speciale gasten vandaag die ieder bezig zijn met het maken op zijn of haar manier. Hauk van Lier is geboren in Amsterdam-Noord en is volledig autodidact. Al vanaf kleins af aan was Hauk creatief en had hij een passie voor maken. Hij begon met poppetjes en speelgoed met zijn vader in de schuur, maakte op zijn 8e al tafels in een boomhut en op zijn 14e een trap in zijn kamer. Vandaag de dag maakt Hauk meubels op maat, de uitvoering van kunstobjecten en installaties, tot aan volledige renovaties. Daarnaast is zijn werkplaats op de NDSM-werf in Noord altijd open voor mensen met ideeën of maakambities. Sophie Almansa leidt projecten bij Waag Future Lab die het makerschap op de kaart zetten. Zo bracht ze makers in kaart in Amsterdam-Noord om deze te kunnen verenigen en ze te vertegenwoordigen richting de gemeente via Maakschap Amsterdam. Zo krijgen makers een stem in een stad waar plekken voor makers onder druk staan door hoge grondprijs en gentrificatie. Juiste makers hebben we nodig als we het over een duurzame en circulaire stad willen hebben en die stad die de gemeente zo ambieert. Hauk, Sophie, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over maken vandaag. Hauk, wat ben jij op het moment aan het maken in je atelier?
Vanochtend heb ik een bol gefreesd met mijn CNC-machine voor een kunstwerk, zodat het kan bewegen. Dat is wat ik nu aan het maken ben.
En wat voor kunstwerk wordt dat?
Het kunstwerk wat in Arti komt. Dat is een tentoonstelling die mijn dochter organiseert met een groep van 8 andere kunstenaars. Je gaat het dan zien. Ik kan er wel wat over zeggen, maar je moet het zien voordat je doorhebt wat het is. Het gaat in ieder geval over het leven en bewegen. En bewegende delen heet het, geloof ik, dit ook.
Oké, mooi. Dus
alles is met bewegende marionetten en poppen en van alles.
We hebben het vandaag over maken. Wanneer mag iemand zichzelf een maker noemen, volgens jou?
Iedereen is wat mij betreft een maker. Het is wel zo dat een heel veel mensen het vergeten zijn dat ze dat zijn. Een van de voorbeelden die ik vaak noemde, kook je wel eens. Mm-hmm. En dan hebben heel vaak mensen die zeggen, ja, maar dat is niet maken. Jawel, want het gaat over de makelimentiteit. Niet wat je maakt, maar dat je maakt. Mm-hmm. En hoe je dat leert, dat is veel belangrijker. Dus voor mij is dat koken een mooi voorbeeld. Wat ik wel eens vraag, ook als ik een speech doe of zo. Dat dan mensen zoiets hebben, ja, hand op, ik ben een maker. En dan vraag ik aan iemand die zegt dat hij geen maker is. Nou, als je dus kookt, wat gebeurt er dan? Van wie heb je dat geleerd? Nou, een ouders of een moeder of een oma. Ging het wel eens mis? Kon je het meteen? Nee, natuurlijk niet. Ik zeg, En kan je nu koken? Ja, ik kan nu ook koken. Gaat het ook wel eens mis? Ja, en nou, dat is maken.
Ja, ja.
En dat is de makermentaliteit in een heel compacte vorm hoe ik dat uitleg.
Ja.
Het gaat helemaal niet over wat je maakt, maar dat je maakt. En de makermentaliteit is voor mij, je begint ergens aan en je maakt het af.
Ja.
En dat heeft problemen. Ook in mij nog steeds, dat je er soms ergens tegenaan loopt. En denkt, oh, dit kan ik niet. En daar heb je dan weer een vaardigheid voor nodig. Durf te vragen aan een ander. Die het misschien beter weet of anders weet. Of je uitdaagt om toch iets te onderzoeken. En dat zijn allemaal vaardigheden, ervaringsvaardigheden, die ik denk heel belangrijk is voor een samenleving. En die nu soms toch wel erg ongeschoven is. En ja. Dat zie je.
Sophie, ben jij, als je deze omschrijving van Hauk aanhoudt, ook een maker?
Ja, denk het wel.
Oké.
Ja.
Wat heb jij voor het laatst gemaakt?
Nou, we hebben een nieuwe deur in ons tuinhuisje gezet.
Oké. Okay.
Bij geholpen.
Ja.
Ja.
Dus ook een echte maker aan tafel.
Ja.
Fijn.
Ik heb ze niet zelf gemaakt.
Maar je hebt ze er wel zelf ingezet.
Dat
je
wel.
Bent ze aan het inzetten. Ja.
Het feit dat je ze er zelf inzet, dat vind ik wel belangrijker.
Ja.
Dat je het misschien nog geen deur kan maken. Ja, als je dat wil, kan ik het je leren. Maar die uitdaging, dat is gewoon tof. Als mensen dat oppakken, dan word ik helemaal blij.
Ja, leuk. Sophie, een project waar jullie mee bezig waren, hebben gekeken naar makers in Amsterdam-Noord. Wat voor mensen kwam je tegen in Amsterdam-Noord?
Heel divers. We hebben eigenlijk vooral ons gericht op groffenmakers, dus houtbewerkers, maar ook garages, omdat die natuurlijk auto's maken. Timmerlieden. We hebben een expositie georganiseerd waar we zelfs iemand hebben geportretteerd die elektriciteitsnet aan, aanlegt, omdat dat ook een maker is. Daar heb je ook de vaardigheden voor nodig die Houk net beschrijft. Maar we zijn ook ontwerpers tegengekomen, architecten, bootmakers.
Wat heb jij geleerd van deze makers? Welke lessen heb je meegenomen?
Dat het belangrijk is dat ze kunnen samenwerken, dat ze elkaar kunnen vinden. Dat het ook nodig is dat ze bij elkaar zijn, omdat ze dan elkaar eerder kunnen vinden en de lijntjes korter zijn, letterlijk.
Heb jij veel contact met andere makers, Houk?
Ja, ja.
Helpt dat jou in je maakpraktijk?
Ja, het is de enige manier. Maken kan je niet alleen. Ik bedoel, ik vind het een leuk voorbeeld als je een deur hangt, kan je in je eentje doen. Mij lukt dat wel, maar met z'n tweeën is het 10 keer makkelijker. Mm-hmm. Als er iets moeilijks is, kan je altijd even reflecteren met elkaar. Zelfs al weet je het misschien allebei het antwoord wel. Toch even checken, hey, wat denk je? Zullen we het zo doen? Zullen we het zo doen? Dat helpt. En ik help een hoop jonge makers bij dat soort dingen. Maar ze helpen mij ook met allerlei projecten.
Ja.
En dat, ja, ik vind dat essentieel van de community. Dat is de basis van onze stad, denk ik.
Waarom keken jullie naar Amsterdam-Noord? Is dat een speciale plek als het gaat over makers?
Ja, het is van oudsher een industrieel gebied, dus er werd altijd al heel veel gemaakt. En er zitten nog steeds heel veel makers, omdat daar ook nog op dit moment veel ruimte is voor makers.
En hoe is dat nu? Hoe is de situatie nu voor makers in Amsterdam-Noord?
Ja, steeds lastiger. Er is steeds meer ruimte voor wonen of andere. Zelfs wordt er ruimte gemaakt voor groen in plaats van voor de makers. En de makers komen daardoor echt in verdrukking.
Ik durf te zeggen, het is dramatisch. Het is niet meer lastig. Het is echt schokkend.
Ja. Waar merk je dat aan?
Als ik hoor wat bestuurders of politici willen, en ik spreek met een heleboel, dan hoor ik ze individueel echt wel zeggen wat ze wat anders willen. Maar de praktijk is gewoon dramatisch. Echt dramatisch. Ik hoor net weer voor de bouwmaat zijn 3 panden leeggetrokken. Daar zat bijvoorbeeld een plaatwerker in, die ook elk jaar gewoon 6-7 nieuwe jongens afleverde doordat die stage daar loopt. Die is weg, die is helemaal gestopt, want hij kon geen nieuw bedrijfspand waar dan ook vinden om zijn bedrijf voor te zetten. Was al ouder, dacht, ik verkoop het, maar er zit nu een tijdelijke kleding uitverkoop ding in. En echt, ik krijg buikpijn.
Ja.
Echt, ik kan bijna huilen als ik dat zie.
Misschien voordat we naar de situatie nu gaan.
Maar dat is de situatie nu, waarvan ik echt denk, oh my god. En dan gaat er ook weer een torenflat neergezet worden waar S-pads in wonen, want mijn dochter kan nog steeds geen huis krijgen.
Ik wil nog heel even inzoomen over...
Dat is negatief zo gauw, weet je? Maar het is wel de realiteit.
Ik wil nog heel even inzoomen over Amsterdam-Noord en hoe dat ontstaan is. Waarom makerschap daar een belangrijke rol speelt. Jij zegt, er is industrie geweest vroeger. Houk, jij komt uit Noord. Heb jij iets in Noord, in je jeugd of in je...
Dat
je
daar het waren allemaal de vaklieden en kwamen uit Noord. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis daarvan, dat is gewoon schepen bouwen. Een groot deel werd in Noord gedaan of voorbereid. Ja. Materialen komen daar via die wegen. Dat is al heel oud.
Er was een heel ambachtennetwerk omheen.
Nieuwerdammerdijk, dat zijn allemaal kapiteinswoningen. De hele scheepvaart woonde, de elite van de scheepvaart woonde er, maar ook degene die al die dingen bouwde en ook bemande. Dus de hele cultuur daar is in die zin gewoon maken. Dat is wel minder nu geworden. Ik denk in de afgelopen 20 jaar is dat wel veranderd, omdat er steeds meer mensen van buiten kwamen wonen. En steeds meer, ik bedoel, alle jongens waar ik mee opgegroeid ben, zijn eigenlijk allemaal de stad uit. Omdat er gewoon geen huis te koop is of geen ruimte meer is om te doen wat zij goed in zijn. Die zie je ook naar Alkmaar. Ik bedoel, ze werken allemaal daar, maar ze komen niet meer naar Amsterdam.
En dat zie je ook in de ruimte voor makers die er beschikbaar is.
Ja, het is echt verbijsterend.
Ja.
Omdat ik maak me echt voor mezelf als vak geen zorgen. Ik heb werk zat, eindeloos, omdat we gewoon veel te veel tekort hebben. Maar als ik kijk van wat een stad nodig heeft, maak ik mij echt zorgen. Echt grote zorgen. Als ik zie hoe het de staat van de stad is. Het ziet er allemaal heel mooi uit, ook die nieuwbouw. Maar het is gewoon niet goed gebouwd. Dus die betonnen karkassen, die kunnen blijven wel staan. Maar wat er allemaal opgeplakt is, kan je over 30 jaar weer nieuw doen. Misschien al eerder. Maar ook de panden uit de jaren 80, al die beton die toen nodig was, was er ook echt zo'n hoos van woningbouw, zijn ook dramatisch. Want die lekken, die zijn bijna niet te maken. Het is allemaal aluminium, hele gevels moeten vervangen, maar dan geeft er niemand geld uit, want degenen die beleid maken, hebben dat niet door. En ik vind het soms jammer, dat het klinkt soms als een soort negatief verhaal, maar ik heb wel zoiets van, wat niet werkt, moet soms even benoemd worden, zodat je het anders kan doen.
Ja.
En dat ontbreekt ook in onze samenleving, de bereidheid om te zeggen, oh shit, we hadden het mis.
Ja.
Pardon my language.
Ik denk dat Sophie, dat jij ook met die opdracht ook het onderzoek begon bij makers in Noord, om te vragen wat de problemen, je noemde het lastig, Houk noemt het dramatisch. Wat merkte je aan de mensen die je sprak? Klopt het verhaal van Hauk bij de mensen die je sprak, de andere makers in Noord?
Ja,
zijn
zeker.
Die vergelijkbare dingen tegengekomen?
Ja, ik denk ook zelfs dat sommige makers er zo, het zo vanzelfsprekend vinden dat ze geen vastigheid hebben en dat ze weg moeten, dat ze niet eens meer het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van het gesprek, dat ze eigenlijk een vaste plek moeten hebben.
Ja, zeker.
Dat vond ik het meest schokkende, denk ik.
Mm-hmm.
En zeker bij jonge makers die net zijn afgestudeerd, die zijn al blij als ze een plekje hebben voor een jaar of voor 2 jaar. Maar wij zijn ons onderzoek ook vooral gestart om te kijken wat makers voor invloed kunnen hebben op de verduurzaming van de stad. En om je te kunnen investeren in verduurzaming moet je echt een vaste plek hebben.
Ja, want dat tijdelijke, dat levert ook een hoop onrust en onzekerheid op, kan ik me voorstellen.
Ja. En het is duur.
Ja.
Want je moet iedere keer investeren in je eigen werkruimte in plaats van dat je kunt investeren. Ja, en in verhuizen inderdaad. Ja.
Een mooi voorbeeld vind ik de jongens van Oekoe. Super talentvol groep van 3.
Wie zijn Oekoe?
Oekoe is een designergroep die van allerlei dingen voor festivals bouwt, maar ook restaurantdingen bouwt. Ook kleine dingen oplost. En die begonnen in een klein 6 vierkante meter. En daar heb ik een keer met een gesprek gehad om want ze zagen een plek die tijdelijk was voor 2-3 jaar. Dat is €2000. Dan ging ik met ze rekenen en zei ik, nou, dat moet je gewoon gaan doen. En zorg er in ieder geval voor dat je dan niet, zoals ik ook op zondag altijd bezig ben. Maar dat zijn ze dus nu. Want ze zijn supergoed. En die hebben nu net voor 5 jaar weer een andere plek. Als je ziet wat zij dus investeren nu weer voor 5 jaar. Omdat ze gewoon wel goed willen kunnen werken. Ik bedoel, ik zou willen dat die gasten gewoon weten dat ze de komende 40, 50 jaar hier kunnen werken. Op die plek of op een andere plek, maar in Noord. Want deze gasten zijn goud voor onze stad. En ze zijn niet de enige. Deze ken ik dan goed, want ik werk vaak met ze. Maar ik weet, er zijn er nog 100 die gewoon geen plek hebben.
Ik kan me ook voorstellen als je weet dat je ergens langer mag blijven. Dan
ga je investeren.
Precies, dat je je anders verhoudt dan je omgeving.
En dat vind ik knap aan hun. Zij investeren ook in, ze hebben heel veel stagiaires, ook van de HMC. Wat ik echt super tof vind. Dus ze investeren ontzettend, ondanks zeg maar eigenlijk de complete onzekerheid die de stad zich geeft.
Uh-huh.
En die het beleid zich geeft. En dat vind ik toch wel heel zorgelijk.
Uh-huh.
En als je dan ziet wat ze dan moeten betalen voor een soort bijna anti-kraak contract van 5 jaar, waar je gewoon echt geen poot hebt op te staan als het straks over 5 jaar de stekker eruit wordt getrokken, omdat daar ook een toren wordt gebouwd voor wonen. En dan denk ik echt van, kom op mensen, hier zijn super talentvolle jonge gasten en ook meiden, waarvan ik denk, hoe, die zijn straks weg. Ze gaan echt de stad uit, dat zie ik nu al.
Zie je dat ook, want jullie werken ook samen met, je noemt het HMC, het House Mobileringscollege, die leveren jonge makers af. Wat zien die jonge makers in de stad? Hebben die werk meteen of gaan die de stad uit? Hoe werkt dat?
Ja, die gaan de stad uit. Nou, en ook wat wonderlijk is dat er steeds minder HMC'ers überhaupt uit Amsterdam komen. Omdat mensen uit Amsterdam dus ook minder in aanraking komen met maken. En het daardoor ook niet kiezen als studierichting.
Mm-hmm.
En daarna hebben ze heel veel moeite om een plek te vinden inderdaad. Niet per se om een plek te vinden bij een ander bedrijf. Maar wel om een eigen plek.
Mm-hmm.
Ja, dat is denk ik wel het allerbelangrijkste wat ik zie. Is dat er heel veel jonge makers sowieso van buiten de stad vaak komen als ze hier studeren. Je ziet vooral op scholen, er is veel te weinig aanraking met maken. Een simpel voorbeeld is als je wel eens een ouders vraagt waar kinderen bij mij zijn. Dan vraag ik, heb je al een keer een band met hem geplakt? Nee, dat breng je even weg. Dat is de mindset, dat kan je ook niet kwalijk nemen. Maar het feit is dat als je met een kind een band plakt, dat jouw frustratie als het even niet lukt en het toch doorgaat en afmaakt, is dat wat het kind leert in positieve zin van leren maken.
Mm-hmm.
Dat je iets zelf kan doen is ten eerste belangrijk, maar ook vooral volhouden tot het lukt, tot je het snapt. En het is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Maken in zichzelf, wat ik doe, ja, het is een vakmanschap. Er is natuurlijk een verschil tussen een vakmanschap en maken. Ik denk dat iedereen een maker is, kunstenaars, mensen die kleding maken. Eigenlijk kan je overal achter maken zetten. Maar natuurlijk is er een vakmanschap als timmerman. Maar ook dat zie ik, dat is helemaal niet zo heel moeilijk. Ja, om het in de perfectie te doen, dat duurt een tijdje. Daar moet je gewoon de geduld voor hebben en volhouden. Maar ik zie gewoon dat ontbreekt in ons school, in een educatiesysteem, is er nauwelijks aandacht. Ze gaan misschien een keer naar een bakkerij of ze gaan misschien eens een keer ergens op bezoek.
Knutselen, ja.
Ja, maar knutselen, daar is een mindset over, dat is niet maken. Terwijl ik denk knutselen, of wat voor vorm dan ook, is heel belangrijk voor kinderen om te leren vragen. Iets beginnen waar je niet weet of je het kan. Ontdekken dat dat niet goed is en dat je het beter wil doen. Dat is ook een hele goede vaardigheid. Dat heb ik altijd. Natuurlijk haal ik wel eens een 10 even voor een seconde. En dan denk ik, oh, het kan nog beter.
Mm.
En daar zit de fun voor mij ook. Ja.
En wat je zegt, omgaan met tegenslagen.
Ja, dat tegenslagen, iets wat niet lukt. Of ja, gewoon iets wat je nog even niet weet. Het samenwerken met anders. Dat zie je met die kinderen bij mij. We hebben van de week een kar gebouwd. Nou, we gaan uitvogelen hoe we hem sturend kunnen maken. Mm. Ik hoef bijna niks te doen. Ze gaan aan de slag. Gaan het ontdekken. En ik heb dan wel de materialen neergelegd waar je het mee kan doen. Maar ik ga ze niet vertellen hoe. Mm-hmm. Dat is juist leuk om te zien wat ze bedenken. En dan zijn ze super clever. En dan denken mensen, ja, maar ze zijn pas 8. Ze zijn 7 of ze zijn 10. Dan denk ik, als ze 6 zijn, snappen ze het al. Mm-hmm. Niet dat ze het kunnen maken meteen, maar die uitdaging, dat zie ik ze bij allemaal in vuur en vlam gaan. Gewoon van, oh, dit is leuk. Oh, maar hoe dan? En dan vragen ze soms of je kan helpen. Nou, dan help je. Dan leren ze van wat ik doe. En dat aanbieden, dat is superbelangrijk. En dat ontbreekt, denk ik, bijna alle scholen. Ik zie wel projecten op sommige scholen die fantastisch zijn. Maar in het geheel zie je dat de structuur van onze samenleving er nauwelijks kennis nog van heeft. Mm-hmm. Om hoe belangrijk maken eigenlijk elke dag is, zelfs al denk je niet dat je een maker bent.
Mm-hmm. Ook hoe nodig het is, hebben jullie al een beetje aangestipt. Als je kijkt naar de ambities van de gemeente Amsterdam, die een circulaire stad willen worden. Kan jij uitleggen in je gesprekken met de gemeente of met beleidsmakers of met makers, hoe dat samenhangt met die groep makers die we nog hebben, die circulariteitsdoelstellingen?
Ja, voor de gemeente is het heel belangrijk en die zijn er ook echt wel mee bezig. Alleen die vinden het moeilijk om de makers te bereiken, omdat het toch ook wel weer een verschillende taal wordt gesproken. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een keer een sessie georganiseerd met ambtenaren en makers.
Okay.
Waarbij
Hoe
de ambtenaren moesten maken, in plaats van dat de makers moesten meepraten. En ik vond dat zelf een van de leukste momenten van de afgelopen jaren in Maakschap Amsterdam.
Wat gingen die ambtenaren toen maken?
Nou, dit was een opdracht van Hauk en we moesten zelf.
Nou, dat was niet. De thema was wat gevraagd werd, is om een symbool te maken. Wat het zou betekenen om een stad van makers te creëren.
Ja. Dus het was een vrije.
En hoe die samenwerking dan met beleidsmakers, die mm-hmm. soms vergeten zijn dat ze makers zijn.
Van beleid?
Ja, dus die mindset van een beleidsmaker zou moeten zijn, dit gaat ons lukken. Wat er vaak gebeurt is dat ze geen verantwoordelijkheid durven nemen, omdat dat de cultuur is binnen die structuur. Van, als ik geen 10 kan halen, dan dek ik mij in. Terwijl ik als maker is helemaal geen discussie of ik een 10 kan halen of niet. Ik ga een 10 halen, ik weet niet of het lukt. Fuck, spannend, maar we gaan het wel doen. En dat was de mindset voor die workshop. Ik vond hem fantastisch. Ik zou willen dat we hem elke week of elke 2 weken zo'n workshop zouden doen.
Met alle
ambtenarenapparaat in verschillende levels. Maar dat is dus heel lastig, want heel veel haken al af als je ze zegt, ja, we weten niet wat we gaan doen.
Want hoe reageerden ambtenaren hierop, Sophie?
Nou, het was wel spannend, want ze moesten iets gaan maken en helemaal vanuit het niets. Ze moesten het ook bedenken wat ze gingen maken. Maar iedereen was echt heel positief. En ik vond denk ik het leukste dat er een aantal jonge makers waren die zeiden van, nou, voor mijn gevoel heb ik geen plek aan tafel om hierover te praten, omdat ik pas net kom kijken. Ik ben pas net afgestudeerd. En eigenlijk door dit hele experiment zeiden ze daarna, oh ja, ik heb nu ook het gevoel dat ik eigenlijk recht heb op een plek in Amsterdam om te kunnen maken.
Door die ambtenaren zo te zien maken.
Ja, dat was, ik vond het eigenlijk, was het een beetje een omgekeerd resultaat, vond ik. En dat vond ik echt het mooiste.
Dat gek. Ja. Hauk, wat moeten ambtenaren volgens jou nog leren?
Ik denk niet dat het over leren gaat. Het gaat over herinneren. Ik denk, als ik individueel met allerlei mensen praat, en ik ben in de afgelopen 5 jaar die taal, de vertaling aan het maken van wat makers doen, hoe die denken en hoe de ambtenarij of de bestuurders denken en hoe je ze kan bereiken, hoe ik kan vertalen wat er eigenlijk belangrijk is. En dan ontdek ik dat eigenlijk iedereen het wel weet. Maar dat is een heel simpel voorbeeld, vind ik bijvoorbeeld. Ja, van fouten leer je. Dat is, iedereen heeft het, ja, meteen. En dan zeg ik, hier heb je een zaag en een stuk hout, ga zagen. En dan zie je de paniek. Dat wil niet zeggen dat ze het niet doen, maar je ziet de paniek. Oh, moet ik dat gaan doen?
Uit angst om fouten te maken dan?
Ja, er is een enorme cultuur die, en die snap ik, ons educatiesysteem gaat voor de 10. Gaat niet voor hoe leer ik en wat leer ik en onthoud ik hoe ik leer om bijvoorbeeld van A naar Z te komen of van een 0 naar een 10. En een van de dingen die ik zie is dat jongens en meiden die 5, 6 en 7 halen kunnen nog steeds Engels en rekenen en wiskunde. Maar zijn vaak meer leren ze door ervaringsleren. Degene die de 8's, 9's en 10's halen, die zijn vaak nu de bestuurders en de beleidsmakers. Want die konden scoren en die hadden de papieren voor en die zitten er. Maar hebben vaak veel minder ervaringsleren, wel allerlei kennis leren. Nou, die twee werelden zou je bij elkaar moeten koppelen. Daar zie je eigenlijk al tussen de praktische maker ontstaan en degene die erover nadenkt. Nou, niks mis mee. Maar elkaar vinden binnen ons schoolsysteem is er niet. Je ziet al vanaf de lagere school dat het begint. Daar hebben ze nog een soort overgang. Maar op het moment dat ze op de middelbare school gaan belanden, lijkt er een soort van ik ben dom en ik ben slim. Wat niet waar is, maar wat wel de collectieve gevoel is hoe mensen erover praten. Ja. En dat is wat ik denk waar we als collectief, als samenleving denk ik, echt een groot verschil zouden kunnen maken. Als we durven zeggen dat we het niet weten. Zo van we hebben een probleem. En ik heb er een idee over, jij hebt er een idee over, maar eigenlijk weten we niet. Maar als we in gesprek gaan, dan is 1 in 1 3. En dat zijn ook allemaal theorieën en gedachten die iedereen wel kent, maar in de praktijk uitvoeren, ja, miniem. We hebben nu eens een workshop gedaan in deze context. Ik zou willen dat we er minstens 1 keer per maand 1 deden. Gewoon om die connecties te maken. Want ik zie elke keer als ik het organiseer, dat die connectie er instant is tussen mensen. Ja. Want de kwetsbaarheid van de rol verdwijnt op het moment dat je zegt, we weten het allemaal even niet, maar dit gaan we doen.
We gaan het samen oplossen. Ja.
En dat was ook bij die workshop heel duidelijk.
Sophie, je zei, je zag bij de makers ook een gevoel van, ik zit nu aan tafel met mensen die het ook bepalen. Zag jij ook nog dingen bij makers gebeuren als ze in contact kwamen met die beleidsmakers?
Nou, er is in de makerwereld al heel gauw, even zwart-wit, dus dat misschien hoe ik het dan zeg, maar de neiging is van, die mensen zijn dom. Hoe slim ze ook gestudeerd hebben, ze zijn dom. Dat is zeg maar heel plat wat de energie soms is. Er is absoluut net zo'n goede bereidheid om te willen luisteren naar elkaar. Er zijn gewoon altijd mensen. Maar dat is ook de systematische gedachte van, kijk nou wat ze nou weer verzonnen hebben. Oh, ik heb dat ook. Ze hebben nou weer een brug bedacht. Denk ik, jezus, kan je die 220 miljoen niet gewoon aan de wegen begeven? In heel Noord of in de hele stad. Maar ik snap waar dat vandaan komt. Je kan een soort compassie voor hebben voor soms ideeën die uit een koker komen, die niet altijd ziet wat er op de vloer gebeurt. Dus dat is er wel. Maar als er dan het gesprek eenmaal gecreëerd wordt, dan is er gewoon tussen mensen uitwisseling van kennis. In welke vorm dan ook. En er is respect voor elkaar, want zo zijn we gewoon. Terwijl, ja, ik bedoel, als je het op internet doet, denk je dat het allemaal oorlog is. Maar dat is het dus niet. Mensen willen eigenlijk die stad beter maken, terwijl ze zien dat er van alles misgaat met alle goede bedoelingen. En dat is het lastige.
Ja, en zodra je niet met elkaar in contact bent, dan snappen ze dat er aan de andere kant...
Ja, maar dan heb je nog niet altijd dat je het kan veranderen, helaas. Je ziet het nu met dat gebouwen. Ik heb met de bouwkundige van de stad een keer gesproken en die zaten plannen te maken voor 2034. Dan zei ik, ja, maar volgens mij moet je nu de plannen van 10 jaar geleden veranderen. Ja, dat kan niet. Het is dichtgetimmerd. Ja. Ze kunnen, ik bedoel, die mensen willen wel. Ik kom allemaal ambtenaren die heel graag willen. Ik heb één ambtenaar hoorde ik een keer over praten. Dat hij 5 jaar met een project bezig was geweest. Er staat ineens een nieuwe coalitie voor de deur. En zijn 5 jaar werk wordt van tafel geveegd. Ja. Dat is dezelfde frustratie die makers hebben. Oh, fuck, moet ik weer verhuizen? Het is bijna hetzelfde. Ja. In menselijke mate. Ja.
Sophie...
Maar je vroeg het eigenlijk aan haar in eerste instantie. Maar...
Nee, ik sluit je aan. Jij zei dat je makers ook zag veranderen in de zin van dat ze zich ook echt gerespecteerd als een gesprekspartner aan tafel voelden.
Ja.
Dat ze niet de maker en de beleidsmaker, maar dat ze samen om tafel zaten.
En, precies. Ja. Nou, en ook de beleidsmakers die konden vertellen dat ze ook veel ambitie hebben, inderdaad, wat Hauk zegt, maar dat het gewoon niet altijd... uitpakt zoals ze willen, ja. Of lange tijd nodig heeft.
En dat ze soms ook met die tijdelijkheid te maken hebben, dat er ineens een nieuwe wind gaat waaien. Ja. Sophie, je sprak al even over de maakschap. Dat is een vereniging, een samenwerking. Kan je zeggen wat het doel daarvan is en wat we daarvan kunnen verwachten?
Ja, Maakschap Amsterdam is opgericht eigenlijk samen met een heleboel makers en Pakhuis de Zwijger en HMC en Waag. Om de makers te verenigen in de lobby naar de gemeente, maar ook het gesprek met de gemeente beter te kunnen faciliteren en workshops te organiseren, kennisavonden, uitwisseling, eigenlijk een heleboel verschillende dingen om het netwerk van makers te versterken.
En hoe reageert de gemeente op de maakschap?
Ja, heel goed. Ja, ze zijn eigenlijk heel blij dat wij heel veel makers bij elkaar krijgen om op die manier ook makkelijker het gesprek te kunnen aangaan.
Okay.
Dus ze zijn eigenlijk heel enthousiast altijd.
Ja. Degene waar we mee spreken wel. Ik denk dat het collectief van de gemeente het nog niet altijd doorheeft wat de potentie is in de context van al die hoge idealen die er zijn om de toekomst te creëren.
Ja.
Ik denk dat er nog veel, veel meer zou kunnen. Het is echt nog een druppel, vind ik, op de gloeiende plaat die nu gebeurt. alle druppeltjes helpen. Maar ik zie dat daar het collectieve bewustzijn daarin binnen een gemeente veel groter zou zijn op veel meer afdelingen. Het gaat niet alleen maar over vastgoed of het gaat niet alleen maar over een nieuwe weg maken of niet. Het gaat ook veel meer ook over educatie. Een van de grootste uitdagingen op dit moment is de gemiddelde leeftijd van een vakman of een vakvrouw is 48. Mm-hmm. Dat wil zeggen, mijn generatie 50, 65 zijn er twee van. De generatie 15 tot 30 is er één. En dat lijkt niemand in beleidswereld over na te denken dat dat een hele grote uitdaging is. Want de jongere groep heeft ook veel meer keuze uit allerlei beroepen die niets met maken te maken hebben. Mm-hmm. Die soms ook in mijn ogen wel eens denken, oh, dit kind zou veel beter zijn als hij zoiets gaat doen. Maar ja, oké, het is ieder zijn eigen keuze. Maar dat wordt ook niet aangeboden. Mm-hmm. En ik denk dat dat over 10, 15 jaar, en daar hou ik echt mijn hart soms voor vast, echt een probleem gaat
zijn. Hoe kunnen we dat veranderen, denk jij?
Ik denk dat, wat ik zeg, dat soort workshops zouden we veel vaker moeten doen. Maar echt leidende mensen binnen die structuren zouden die workshops moeten doen. En daar, die bereik je bijna niet, want we hebben te druk. En ze hebben van alles, allerlei goede redenen om te zeggen, ik heb er geen tijd voor. Terwijl, ik denk dat mijn generatie, zeker in de 50, 60 zijn, die nu vaak op de keuzepositie zitten om beslissingen te nemen of leiding te nemen, eigenlijk niet helemaal doorhebben dat wij degene zouden zijn die de voorwaarden moeten scheppen voor de 15 tot 30-jarigen om een huis te hebben, om een scholing te hebben, om daar geld voor zelfs te hebben. Kijk, ik denk daar zo over en ik ken nog wel een aantal mensen die daar zo over denken, zeker in de zeg maar onder middenklasse of onderklasse, want daar werk ik heel veel ook mee, in de buurten waar ik soms lesgeef aan kinderen. En daar zie je dat iedereen dat wel snapt, maar dat als er dan soms iets doordruppelt en dan gooi je een budget voor een buurtwerker die dan misschien wat technisch mag gaan doen met kinderen. En die krijgt dan €5.000 voor een half jaar om dat te doen. Ja, vergeet het maar. Mm-hmm. Je moet een structuur neerzetten die 5 of 10 jaar vaststaat. Maar al die systemen van jongerenwerk zijn ook per jaar. En elk jaar moeten ze maar hopen dat ze weer een kwartje krijgen volgend jaar om de dingen te doen voor de jongeren die we zo graag willen.
Ja.
Dus het is denk ik echt een systeemverandering die veel complexer is en niet alleen over maken of over infrastructuur, over wonen gaat, maar ook over educatie, ook over zorg. Gaat ook over de omgeving, gewoon de bomen waar mensen lekker kunnen wandelen. Daar zie je dat er allerlei fricties met elkaar is en waar mensen op een of andere manier elkaar niet vinden. In deze moderne tijd van communicatiemiddelen zie ik soms het internet als een soort toren van Babel waarin mensen elkaar niet meer begrijpen. Terwijl het zou een potentie moeten zijn om veel sneller te kunnen uitwisselen. En dat lijkt niet te gebeuren. Iedereen zit dan toch, ook de groep ambtenaren die wij dan in die workshop hadden. Ja, dat hadden we er toen ook. Ja, dan ben je een week later weer in je structuur van je bubbel waar je je ding moet doen voor je werk. En dan is dat gesprek er wel, maar dat gesprek blijft niet. Eigenlijk zou je die groep een half jaar moeten begeleiden. Elke 2 weken even een gesprek van, hey, wat hebben jullie van wat je daar toen leerde toegepast in een andere vorm in wat jullie doen. In communicatie met elkaar, in twijfel, in ook zeggen, wat werkt er niet? Dat is de allerbelangrijkste sleutel die ik in mijn systeem gebruik. Wat werkt er niet met elkaar delen? Niet om te zeggen, oh, jij deed het fout of ik deed het fout. Nee, het werkte niet. En wat hebben we ervan geleerd? Want soms is in die sessie ook, lost zich dat dan op? En dat delen dat het zich oplost, leert de hele groep weer van. En dat is iets wat ik echt denk dat ontbreekt op dit moment.
Ja. Zie je dit pleidooi voor veel meer structurele aanpak en op veel verschillende vlakken dan alleen maken of alleen wonen, dat het ook over al die andere vlakken gaat? Zie je dat ook als een taak is van Maakschap Amsterdam? Of kunnen jullie daar bij Maakschap Amsterdam nog een vuist voor maken richting de gemeente?
Nou, het is zeker een druppel wat Houk zegt. Ik bedoel, daar zal ik eerlijk in zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om inderdaad die druppel te kunnen zijn. Iedere keer te benoemen dat het belangrijk is. En wat ik ook nog wil toevoegen is vooral zichtbaarheid van makers in de stad is belangrijk.
Ja.
Dat kinderen en jongeren het ook zien. En dat het ook ook iets leuks is om te doen. En een leuk pad om te kiezen. Want zodra je ook niet meer in aanraking komt met makers en vooral mensen ziet in kantoren, dan weet je überhaupt niet dat dit een optie is.
Mm-hmm. En hoe kan je dat doen? Aan de zichtbaarheid werken? Jullie hebben een tentoonstelling georganiseerd waarin je volgens mij portretten maakte van makers. Zijn dat manieren om ze letterlijk zichtbaar te maken?
Ik denk wel dat het zeker daaraan bijdraagt om te laten zien wat makers doen, waar ze werken. De tentoonstelling heeft op verschillende plekken hebben we die tentoongesteld, bijvoorbeeld bij HMC, maar ook hier bij Pakhuis de Zwijger. En in Amsterdam-Noord, bij Museum Amsterdam-Noord. Dus ik denk zeker dat het bijdraagt. Maar ik denk ook vooral dat werkruimtes in de stad moeten worden behouden. Zodat mm-hmm. mensen er langs lopen. En niet per se dat ze naar binnen moeten kunnen. Want makers zijn ook gewoon aan het werk. Maar wel dat je langs loopt en dat je ziet dat er bedrijvigheid is.
Mm-hmm. En waar denk je dan aan op dit moment? Plekken? Welke plekken of welke...
Nou, in de Pijp heb je bijvoorbeeld een vereniging die zich inzet voor het behouden van makers in de Pijp. Ik denk mm-hmm. dat dat heel belangrijk is. In Noord wordt er natuurlijk heel veel aan gewerkt dat makers kunnen blijven in bebouwde omgeving tussen bewoners. En dat juist niet alle makers worden weggedrukt naar industriegebieden of juist buiten de stad en allemaal in industriegebieden in Zaandam zitten.
Ja. Hauk, jij hebt een werkplaats in Amsterdam-Noord die volgens mij in ieder geval elke vrijdag open is. Of ja. altijd open is.
Nee, op vrijdag. Kun je nee, andere dagen kunnen ze bellen, maar liever ja. niet. Op vrijdag ben ik de hele dag. Is gewoon een vrijwilligersproject wat ik begonnen ben 3 jaar geleden voor mezelf. Ik dacht, ik wil dit zichtbaar maken. En dat hebben we gewoon gezegd. Ik ben er altijd vrijdag voor iedereen die wil leren maken of iets wil maken of iets wil uitproberen of vragen heeft over dingen.
Wat voor mensen komen daarop af?
Laten we zeggen van 4 tot 80. Komen mensen gewoon dingen vragen. Een fotograaf die iets even gezaagd wil hebben of gefreesd wil hebben. Een nieuwe ontwerper die iets wil uitproberen en ik hem help om dat op de CNC te doen. Paolo is een mooi voorbeeld. Is een Italiaanse jongen die al 7 jaar woont. Die een jaar geleden bij mij kwam. Ja, ik wil eigenlijk een klussenbedrijf beginnen. Ik heb zelf een hele camper gebouwd en die heb ik verkocht. En ik wil eigenlijk dat commercieel gaan doen. En kan je mij helpen? En eigenlijk het maken hoefde ik hem niet heel veel mee te helpen. Maar wel de mentale vertrouwen in zichzelf om dat neer te zetten. En gewoon kleine praktische dingen te wijzen van, oh, dan heb je dat nodig. Dat moet je even gaan uitzoeken. En dan vond hij dat soms eng. En dan denk ik, hey, we hebben daar een gesprek over. Zo van, wat is er aan de hand? Wat is dan de twijfel? En dat je voorbij die twijfel durft te gaan van dat soort dingen doen. Dus dat is wat ik op vrijdag dan aanbied. En daarnaast geef ik les op woensdag in de Wiekslag. En we zijn nu een werkplaats aan het bouwen bij de speeltuinvereniging Spin op Diereneiland. Dat een buurtwerkplaats wordt met het idee dat we nog veel meer gaan bouwen. Eigenlijk alle... Waarschijnlijk in de toekomst misschien zelfs al die speeltuinen een buurtwerkplaats gaat krijgen. Dat is een van de ideeën, maar dat zijn we nu nog in ontwikkeling. En dit is het eerste voorbeeld echt. Dan zijn we echt letterlijk, en dan gaan we 8 juni met mensen. Dus mensen kunnen dan langskomen, dan gaan we ook uitleggen wat we willen doen. En kijken of we groepen kunnen vinden. Dat we gewoon iets van 10, 20 vrijwilligers hebben die op zaterdag daar gewoon zijn. Of om soms met kinderen wat te doen, of gewoon voor zichzelf. Ja. Maar ook dat je die plek mooi kan houden met een buurt. Ja. En daarbuiten gewoon mensen weer leert hoe ze zelf een stekker kunnen vervangen. Dat soort dingen. Gewoon heel praktisch. Dat is een van mijn ideeën ook. En daar ben ik ook heel blij dat jullie dat ding op het NSM hebben geopend, die plek. Het is meer een uithangbord. Het feit dat HMC en De Waag en Pakhuis de Zwijger, maar ook nog andere mensen, ook andere bedrijven zich soort verkoppeld hebben om daar deel van te zijn, zorgt ervoor dat het, in plaats van dat ik 4 jaar lang in mijn eentje loop te bleren over van dit moet anders, en het kan anders, want kijk maar, heb je nu gewoon een heel groot draagvlak waar toch de bestuurders eerder even denken, oh wacht even, dit is serieus, want... Mm-hmm. Damen zit er ook aan gekoppeld. Er zijn allerlei grote bedrijven die hebben gezegd, ja, maar dit willen wij ondersteunen. En we weten ook allemaal nog niet precies hoe we dat gaan doen. En we zijn nog steeds in overleg en gesprek. Maar dat is iets wel waar dat ook hoop geeft. Van, ja. Oh, er zijn. En ik zie zeker wat jij zei met dat educatie en ambachten willen leren. Ik zie echt wel een verandering ook bij ouders die jonge kinderen hebben die geïnteresseerd zijn in maken. Want ik was een gymnasiumjochie die gewoon een drop-out is, omdat het me niet interesseerde. Ik wilde maken. En dat is iets wat nauwelijks ruimte voor is in onze samenleving. Maar dat zag ik bijvoorbeeld bij Ambacht in Beeld. Straks in september is het ook weer op het NDSM. Vorig jaar hoorde ik eindelijk ouders zeggen als een kind, maar dat wil ik doen. Oh, dan gaan we eens kijken waar we een workshop kunnen doen of wat. In plaats van, ja, dat is wel leuk. Maar...
Het is dan echt die zichtbaarheid.
Er is echt een zichtbaarheid aan het ontstaan, eindelijk.
Je kan voorstellen hoe het eruit ziet als je...
Maar ik denk ook dat het bewustzijn er ontstaat van de noodzaak van makers. Deze stad is echt flikkerd in elkaar over 10, 15 jaar als we nu geen verschil maken. Eigenlijk zou ik zeggen, iedereen tussen 30 en 40 gaat 2 dagen als maker aan de slag. Mm-hmm. Want wie weet kunnen we dan ook echt de elektra creëren als stad. Want op dit moment is er al niet eens genoeg elektriciëns om dat hele doelstellingen überhaupt te halen in 2030. Dat is gewoon onmogelijk.
Ik ga zeker vrijdag een keer langskomen.
Ja,
bij,
leuk.
Ik vind dit al een soort blik op de toekomst die aan de ene kant schetst. Als we niet investeren in de makers en in de maakschap, dan nou ja, dan stort het in, dan flikkert het in elkaar de stad. Maar ook wat er dus wel kan, als je wel samenwerkt met partijen in de stad en als je bij speeltuinen en scholen daar ook de plekken gaat creëren waar mensen kunnen maken, dat je dan ook ongelooflijk
veel enthousiast... Ja, en ook jongerencentrum. Ja? Klusfabriek in Amsterdam-Noord bij de Bloembuurt is echt ook een plek. Die krijgt binnenkort ook een nieuw gebouw, gelukkig. Ja? Maar dat is één van de voorbeelden waarvan ik denk, oh wauw. En het gaat helemaal niet over of ze allemaal alles kunnen maken. Maar ze zijn er wel elke dag bijna, die kitten daar. Ja. En ze zijn dingen aan het maken.
Ja. Waar ook weer echt jongens en meisjes die maar misschien ook, moeite hebben met een baan vinden. Daar, en
dat,
die daar wel...
dat hebben we nog veel te weinig. Zeg maar vanaf 14 tot 18 of zo. Die gewoon aan een brommer kunnen sleutelen. Ja. Of een tafel kunnen maken. Omdat daar een plek voor is.
Ja. En een werkruimte openstellen. Zodat makers bij elkaar gebruik kunnen maken van machines die ze zelf niet hebben.
Ja.
Het HMC opent het lab nu. Ja. Waag heeft een fablab wat open is iedere donderdag. Mm-hmm. Zodat je ook gebruik kunt maken. Openbare werkplaats.
Openbare werkplaats, ook zo'n fantastisch project. Wat eigenlijk wil groeien nu. Of eigenlijk iets goeds wil neerzetten wat voor de komende 40 jaar is. En daar zie je ook weer dat bestuur of ambtenaren lagen soort van in de weg zitten. Met alle goede intenties. Om gewoon dat te manifesteren. Er is geld voor. Er is middelen voor om daar een plek neer te zetten. Die zo belangrijk zou kunnen zijn in de komende 20 jaar, 30 jaar voor de stad.
Ja.
Alleen al in Oost heb je dan een hub, een soort van, ik zie het soms als een soort huispraktijk, waar allerlei mensen bij betrokken zijn, makers, professionele makers, die misschien daardoor ook soms klus hebben, maar die ook aan mensen gewoon kunnen uitleggen om je lampje te repareren of een groep te vervangen voor je elektra of wat dan. Heel veel dingen kunnen mensen best zelf.
Ja.
Maar ze durven niet, ze zijn het vergeten. En dat vind ik het tof van het HMC, die daar nu groot aangehangt in de NSM, waar de experimentele werkplaatsen, al die dingen die er ontstaan, zijn er zeker bezig. Want er zijn een groep mensen die echt wel de noodzaak nu zien.
Mm-hmm.
Maar ik merk dat vanuit beleid van de stad, er wordt gedacht over 2034. Ik denk dat we nu een probleem hebben wat we moeten kunnen oplossen. En dat vraagt helemaal niet veel geld. Het vraagt soms juist faciliteiten.
Helder. Volgens mij wil ik richting een afsluitende vraag. En zie ik al die verschillende aspecten die jullie benoemen als het gaat over makerschap. Als het gaat over de plekken, de zichtbaarheid, het onderwijs, de ambtenaren, het systeem. Hauk, wat wil jij zelf nog in de toekomst gaan maken wat je nu nog niet gelukt is?
Ik zag hem in je lijstje toen je even stuurde. Dat was de vraag die mij opviel. Gewoon. Dus dat ik echt over na te denken. Ik heb echt al heel lang in mijn hoofd. Wat ik zou willen is dat we 200-300 vierkante meter van 2 verdiepingen hebben. En die bestaat, die staat leeg al een half jaar in Amsterdam-Noord. Waar we zeg maar een soort van de eerste bouwerorganisatie kunnen doen. In Amerika bestaat het, First Build. Het is mindblowing wat daar gebeurt. Daar kunnen allerlei mensen leren om te maken. Allerlei bedrijven ondersteunen dat met machines, met vakmanschap, met mensen die daar ook les. Ze ontwikkelen daar elk jaar 1 of 2 producten die ook echt geproduceerd worden door vrijwilligers, door leerlingen en professionals die daar werken.
Waar is deze ruimte?
Het is waar vroeger Rien de Wolf zat in Amsterdam-Noord. Ah, okay. Die staat gewoon heel lang leeg. Daar gaat waarschijnlijk, het is natuurlijk kapitaal waard, dat ding. Dus maar als er een miljonair zou zijn of miljonairs zou zijn die dat zouden willen supporten om die plek neer te zetten, die ik in mijn hoofd heb en niet alleen ik met een paar anderen. Zo van dit, als we dat zouden kunnen doen, dan denk ik dat we de stad kunnen mindblowing wat we kunnen doen in 5 of 10 jaar.
Oké, okay. Nou, als we miljonairs hebben die deze podcast luisteren.
Dat is wat me nog niet gelukt is, maar waar ik wel al 4, 5 jaar echt in gesprek mee bezig ben om te kijken wat voor beweging kan je creëren.
Ja.
En het is niet dat dat mijn plek hoeft te zijn. Ik wil dat het onze plek is van alle makers die daar... Dat ook een soort sociëteit is waar je op vrijdag als makers of als klanten zelf zou kunnen komen om een kop koffie te drinken, te kletsen over het leven. En daarnaast ontdekt dat maken ook leuk is om zelf te doen.
Ja, precies.
En dat je daarmee bijvoorbeeld elkaar ook makers onderling... Oh, ik heb een klus volgende week, maar er is iemand ziek of wat dan ook. Nou, kan je mij helpen? En dat je op die manier een community creëert die groter is dan het makerschap of het vakmanschap.
Ja.
Terwijl die wel ook aanwezig zijn. Want juist degene die nog nooit iets echt gemaakt heeft. Ik doe veel met vrijwilligers. Laatst ook weer 10 Amerikanen die bij ons een dag kwamen helpen. Ja, die bereid je goed voor. En die mensen hebben een dag van hun leven. Die bedanken je voor een hele dag hard werken. En hebben heel veel geleerd, zeggen ze aan het einde. En dat vind ik zo bijzonder elke keer. Dat ik mag dat nu al zo vaak meemaken. En ik denk dat veel te weinig mensen realiseren dat dat is. Ook ambtenaren hebben ook op best spin van alles gebouwd vorig jaar. En dit jaar hebben ze weer gezegd, kunnen we dat nog weer 4 dagen doen?
Huh?
Oké, gaan we
het
doen.
Het is ook gewoon iets in mensen wat je moet aanwakkeren, wat er zit.
Ik denk dat eigenlijk heel veel mensen het soms nodig hebben ook. Huh? Ik denk dat mensen best 3 dagen een baan kunnen doen die ze leuk vinden, maar misschien niet zo uitdagend meer is. En als je dan 1 dag iets anders doet, dat kan sporten zijn, maar dat kan ook 1 dag helpen zijn op zo'n kinderboerderij. Of 1 dag helpen met een klus dat wij doen weer ergens anders met een aantal vrijwilligers. En dat, ik denk dat je daar een enorm verschil zou kunnen maken op de lange duur vooral. Dat zit ik naar te kijken. Als ik nu zou praten, klinkt het alleen maar al negatief. De gebouwen zijn slecht en de scholen zijn rot en dat soort dingen. En ik ben ook echt aan het zoeken van wat kan je het verhaal maken van nee, maar het is nu niet, het werkt nu niet. Dat wil niet zeggen dat we het niet goed hebben. Het wil zeggen dat we het beter willen maken. Mm. En dat vraagt van heel veel mensen ook soms om iets in te leveren of weg te geven. En dat durven heel vaak mensen ook niet. Maar als je elkaar weggeeft, het komt altijd terug. Dat is mijn ervaring. Ik doe dit al 20 jaar. Gewoon als iemand het niet kan betalen en ik kan het voorloven om iemand te helpen, dan doe ik dat. En dat komt altijd terug.
Ja. En ik vind het mooi dat je zegt dat zo'n fysieke plek waar al die dingen samenkomen.
Oh, van
leren, ondernemen, maken. Ja. Dat is volgens mij ook.
Als dat realiteit kan worden, ja. Wauw. We hebben Sophie. Het nu in het kleine bij GWA, bij de grafische werkplaats van de HMC. Maar als we dat zouden kunnen neerzetten in Noord, ik denk omdat Noord ook toch wel duidelijk de achtergrond daar nog van heeft. Terwijl ik zie in Oost en West heb je ook allemaal plekken waar fantastische dingen gebeuren. Maar ik denk echt wel dat dat een symbool kan zijn waar gewoon heel veel makers misschien je geïnspireerd raken. Dat je straks in 4 grote punten in de stad hebt waar mensen weten, daar moet ik heen als ik hulp nodig heb.
Ja.
Want ik denk dat dat ook nodig is.
Absoluut. Ik weet ook dat ze volgens mij verderop in Noord de oude bowlingbaan aan het ombouwen zijn. Waar een kringloopwinkel beneden zit. En dan willen ze een grote maakplaats of werkplaats boven gaan bouwen om de spullen uit de kringloopwinkel te gaan repareren. Dus er zijn echt wel dingen.
Nee, er zijn heel veel dingen. Red Amsterdam Noord heeft dat geïnitieerd.
Ja. Dat is een supergoed initiatief. Ja. Sophie, heb jij, als je vanuit Wagen en Maakschap en jouw onderzoeksproject naar die makers in Noord, als jij naar de toekomst kijkt, heb je dan nog een wens of een ambitie?
Nou, we hopen in ieder geval het werk van Maakschap Amsterdam te kunnen voortzetten. Dus het gesprek met de gemeente te kunnen blijven aangaan en die sessies te kunnen organiseren met makers en beleidsmakers.
Wat komt er ideaal gezien uit die gesprekken wat jou betreft?
Nou, die ruimte die Hauk zich net voorstelde.
Mm-hmm.
Ja.
En verandering van mentaliteit, dat is denk ik ook, dat is heel belangrijk. Het bewustzijn, dit gesprek is denk ik daar ook een deel van, waarom ik hier aan meedoe.
Ja.
Ja.
Omdat ik zie ook wel dat je niet van iedereen kan verwachten dat ze het meteen doorhebben dat het nodig is. Dat kan ik wel zeggen vanuit mijn perspectief.
En ik denk wel de gedachte dat er haast bij is.
Ja, urgenter dan 2034.
Want we hebben een klein onderzoek gedaan en daar bleek wel dat 80% van de makers die nu in Noord zit binnen 5 jaar hun ruimte uit moet.
Ja.
En daar komt nu nog te weinig ruimte voor terug. Ja. Dus dat de urgentie echt.
Want die makers kunnen we niet verliezen in de toekomst.
Precies.
Nee. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik heb veel geleerd. Ik heb ook weer hoop voor de makers in de toekomst in Amsterdam gekregen. Ontzettend bedankt. De luisteraars bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.